Welkom in het stamcafé van Leren in Organisaties.
HRD-café.
Maak het jezelf gemakkelijk. Ontmoet vakgenoten en laat je verrassen door de laatste nieuwtjes. HRD-café.
Welkom, leuk dat je er weer bent hier in het HRD-café. In deze nieuwe editie buigen we ons over de vraag: hoe organiseer je reflectie in een tijd die eigenlijk geen reflectie toestaat? Joep, wat houdt jou bezig deze week? Heb jij nog een beetje gereflecteerd?
Och, gereflecteerd, ja. In een tijd die dat eigenlijk niet toestaat, heb ik toch heel kort even gereflecteerd op de vraag of ik voldoende aan metacognitie doe.
Zo.
Ja, moeilijk woord, ik weet het.
Zeker. Maar
ik leg het je heel graag uit in de trending topics van deze aflevering. En dan gaan we er dieper op in.
Ik ben heel benieuwd. Nou, november voelt inderdaad wel zo als zo'n maand die eigenlijk geen reflectie toelaat.
Ja, het gaat loeiend hard.
Zo is het. In mijn trending topic gaat het over een verrassende paradox in de recente cijfers die gevonden zijn over leren in organisaties. En straks meer daarover, over deze nieuwtjes in onze trending topics.
Stel je een leidinggevende voor die 's ochtends zijn kantoor binnenloopt en de inbox knippert al voordat de computer wakker is. Er zijn cijfers binnengekomen, een persbericht dat even afgestemd moet worden, een teamlid dat vraagt om 10 minuten, een crisis die later op de dag op tafel komt, en ergens tussen al die prikkels door is er dat kleine moment, nauwelijks waarneembaar, waarop dat hij voelt, er klopt iets niet. Ik ben even in de war. En dat is precies zo'n moment waarop jij, Pieter-Jan, met Barbara van der Steen over sprak in de HRD Café Lounge podcast Reflectie.
Barbara is medeoprichter van bureau Wenders en promovendus aan de Universiteit voor Humanistiek hier in Utrecht. En Barbara doet onderzoek naar hoe leiders in organisaties omgaan met reflectie. En niet het schoolse reflecteren dat we kennen uit ons studieboek of zoals omschreven door Kolb, of in ieder geval dat niet alleen. Maar het reflecteren dat ontstaat wanneer je even niet weet wat je moet doen. Precies dat moment waarop de werkelijkheid je overvalt.
Ja, en Barbara noemt dit een vorm van perplexiteit. Dat flitsmoment waarop je even niet kan leunen op routines, overtuiging of rolzekerheid. Het moment waarop de werkelijkheid je raakt, voordat je er woorden voor hebt. Maar het lijkt alsof in onze tijd, en daar hadden we het daar juist ook al over, van oplossingsgerichtheid, deze tijd waarin dat allemaal onmiddellijk opgelost moet worden, daar eigenlijk heel weinig ruimte voor is.
De HRD-café-vraag van deze week die luidt daarom: hoe organiseren wij reflectie in een tijd die eigenlijk geen reflectie toestaat?
Ja, Pieter-Jan, je sprak als eerste met Barbara over het begrip reflectie en hoe dat daarover geschreven wordt. En in haar onderzoek kiest Barbara voor een definitie van Dewey uit 1933. En die legt de nadruk op twijfel en aarzeling, of de twijfel en aarzeling die optreedt in een direct ervaren situatie.
Nou, eigenlijk is het interessant. Ik vond het, één, omdat het citaat, de manier waarop Dewey dat definieert, vind ik, resoneerde het meest met mij, om het maar even zo te zeggen. Omdat het zo mooi gaat over vertwijfeling. Eigenlijk een soort het even niet weten, desoriëntatie. Dus je moet wel reflecteren, omdat je gewoon even, het even niet snapt. En eigenlijk daarna zie je een enorme stroming, die jij ook wel kent, denk ik, met Kolb en andere denkers, die veel meer reflectie op leren zijn gaan richten.
Zeker.
En dat is ook wat je misschien ook wel herkent, dat veel mensen reflectie in hun studietijd hebben moeten doen tot je er helemaal suf van werd. En dat woord eigenlijk door het onderwijs een beetje overgenomen is. En die definities waren minder waar ik naar op zoek was. Want precies wat je net aanhaalde, we zitten in een best wel een interessante tijd, laat ik het even zo noemen. Hè. Het complex vind ik ook zo'n woord, wat als we het maar blijven herhalen, wordt het nog complexer. Maar we zitten wel in een tijd waarin we volgens mij juist het over die verwarring moeten hebben.
Hmm.
En daar schrijft hij heel mooi over. En eigenlijk nog niet in een organisatie- of onderwijsdiscours, maar veel meer nog in een filosofische bespiegeling van, eigenlijk laten we reflecteren als we gewoon even in verwarring zijn.
Ja, mooi. Dus niet een definitie voor die voor de hand ligt of die we goed kennen. Reflectie als onderdeel van een leerproces, maar echt als onderdeel van het werkproces. En ook wel zo die filosofische bespiegeling op verwarring.
Ja, dat is echt wel leuk als je met Barbara in gesprek bent. Of tenminste, dat vond ik leuk aan het gesprek wat ik met haar had. Ik heb een aantal dingen ontdekt en onder andere dus dat ik als onderwijskundige zo kijk naar reflectie als onderdeel van een leerproces. Kolp, dat is voor mij... Ik kan niet buiten kolp denken, zeg maar. En dat zij eigenlijk ook allerlei definities voor kolp, om het zo maar eens even te zeggen, onder de loep neemt. En dus ook constateert van ja, als tenminste dat was een beetje mijn conclusie. Ook als onderwijskundige hebben dat begrip ook gekaapt eigenlijk. En dat is, de vraag is of dat nou wel zo goed en zo slim is. Ja, misschien daarom ook wel weer de interesse voor actie leren in organisaties. En ik ontdekte ook dat je reflectie dus, dat je dat ook kunt zien als een proces eigenlijk van gezamenlijk betekenis geven. Dus niet zozeer alleen maar persoonlijk, dat je zelf op je eigen ervaringen reflecteert. Dat was voor mij best wel een inzicht. Zelf ben ik wel geneigd om reflectie heel persoonlijk op te vatten. Ik bewaar mijn momenten van reflectie toch vaak voor het weekend of de maandagen dat ik thuis ben. En dan ga ik een beetje in de boeken duiken en een beetje mijmeren met de hond wandelen. Maar van Barbara leerde ik dus dat het juist interessant kan zijn om te proberen of je kunt reflecteren met anderen. En ook op die momenten dat nodig is. Dus die momenten van perplexiteit waarop de werkelijkheid je overvalt.
Kijk, ik denk we zijn betekenisgevend wezen, dus we willen snappen waar we in zitten. Willen ook een beetje common ground met elkaar vinden af en toe. En dat is natuurlijk best lastig nu, ook maatschappelijk. Hè? Dus ik denk dat wat daar in die definitie staat heel wezenlijk is. Dat als het nu je lukt als leidinggevende met je groep, want dan ben je dus niet alleen van, om betekenis te geven aan de vragen die er zijn. Gemeentes die worstelen met vluchtelingen, nou ja, toestroom. Hoe doen we dat met elkaar? Hoe kijk je ernaar? Ook al heb je verschillende opvattingen over hoe je dat het beste organiseert of opvangt. Dat gaat natuurlijk altijd vooraf aan een gezamenlijke interpretatie van wat zijn we aan het doen.
Ja.
Is dit een probleem of is het juist heel fijn dat we die mensen kunnen opvangen? Of ja, dus je startvraag bepaalt.
Zo geef je betekenis aan een situatie eigenlijk met elkaar.
Ja, precies. Dus zie je het als iets ongewenst of zie je het als iets wat hoort bij de mensheid? Of nou ja, hoe je erin zit en dat gesprek... Is op een of andere manier ook sociologisch interessant sinds corona heel spannend geworden. Omdat we blijkbaar in onze bubbel allemaal een beetje zijn gaan volharden op onze eigen zienswijze. En weinig hebben gemixt met anderen. Nu moeten we het weer een beetje opnieuw leren, lijkt wel. Maar dat is precies waar leidinggevenden natuurlijk vaak nu tegenaan lopen. Dat er gewoon veel meningen zijn. En hoe ga je dat nou samen in een gesprek brengen, zodat je ook... niet alleen maar instrumenteel je taken doet, maar dat je ook in je houding ook kan zeggen, nou, daar komen we weer van, het is ook gewoon een heel lastig iets. Mm-hmm. En er is niet één oplossing. En laten we meerdere mogelijkheden verkennen. Of laten we ook kijken wat iemand persoonlijk lastig vindt, waar een collega misschien bij kan helpen. Of nou ja, ik noem het op. Hè, dus.
Ja. Herken jij eigenlijk die momenten van gezamenlijk betekenis geven, Joep?
Ja, zeker. Ja, ik denk dat dat wel... Ja. Eerder deze week zijn we met de Belgische collega's 2 dagen op... ik denk dat jullie dat een hijsessie noemen. We zijn al sinds samen op pad geweest. We hebben de tijd genomen om even stil te staan bij... Ja, waar staan we nu als gezelschap? Wat houdt ons bezig als gezelschap? En ja, daar ontstaan dan ook wel soms van die momenten van perplexiteit. Hè, waarin dat je vaststelt van... Ja, of kom tot een inzicht, in dit geval ging het over oud zeer in het gezelschap. En waarbij je dan vaststelt van, ja, maar hoe moeten we hier nu juist mee omgaan? En het is dan net dat gezamenlijk betekenis geven voor mij wel heel wezenlijk is. Samen kijken naar zoiets en dan de verschillende perspectieven daarop onderzoeken. En van daaruit ook iets nieuws laten ontstaan.
Dat is wel mooi wat je zegt, want in het gesprek met Barbara... Begreep ik ook dat die momenten van perplexiteit dus ook in allerlei overheidsorganisaties ook gewoon ontstaan op de werkplek. En dan moet je daar tijd voor nemen om op te reflecteren. Maar voor ons als adviesbureau, ja, wij zien elkaar natuurlijk ook niet altijd. Dus dan ontstaan er momenten van perplexiteit in de momenten dat je ruimte neemt voor reflectie. Maar dan nog moet je wel de tegenwoordigheid van geest hebben, om het zo maar eens even te zeggen, om daar dan toch op in te gaan.
Dus, ja, dat is net het moment waarop het moet gebeuren en dat is niet gemakkelijk.
Nee, precies. Want je kan ook denken van, we hebben een programma te volgen of we gaan de stappen er liever overheen of moeten het er nu weer over hebben.
Ja, helemaal. En zo'n momenten hebben we ook gehad. Hè. En die tegenwoordigheid, en soms ontbreekt het ons aan die tegenwoordigheid van geest. En dan speelt het achteraf toch nog op door.
Ja, blijft dan doorgaan. Nou, wat goed dat jullie dat in november zelfs hebben weten te bereiken.
Kijk, mooi.
Een deel van het gesprek waarin ik letterlijk de tijd vergat met Barbara ging ook over inspirerende boeken die wij recent hebben gelezen. We spraken over andere over het werk van Hartmut Rosa. Die schrijft over resonantie. En dat is een belangrijke bron voor het onderzoek van Barbara.
Ja, ik zit even te denken, ik moet hem even vertalen naar het Nederlands. Maar hij zegt juist in datgene wat we niet kunnen beheersen, daar zit het leven. Dus it's in the uncontrollable that we experience life. Dus datgene wat we niet... Uncontrollable kun je op heel veel manieren vertalen. Dat is geen controle hebben. Dat is het niet kunnen beheersen. Dat is het niet kunnen voorspellen. Maar juist... Hij maakt mooie metaforen natuurlijk ook. Juist de eerste sneeuwvlok in de winter is magisch. Hebben we een beetje kunnen voorspellen misschien. Maar kunnen we niet managen. Nee. Kunnen we niet controleren. Ik denk een ontmoeting waarin je een sprankel voelt met iemand, kun je niet voorspellen. Dat zijn momenten die zijn ongrijpbaar. En daar zit het leven in. En wat ik door zijn werk ben gaan erkennen meer is ook, we zijn resonante wezens. We willen die magie. We willen dat oncontroleerbare willen we juist. Alleen we doen de hele dag ons best om het weg te organiseren. Ja. Omdat we zo efficiënt willen zijn als onze apparaten, bij wijze van spreken.
We zijn resonante wezens, Joep.
Ja, Pieter-Jan, helemaal. Hè. Zo echt op zoek naar die ongrijpbare momenten. Hè. Ik was vorig weekend, was het eigenlijk, was ik een beetje lastig, omdat het was niet zo heel erg mooi weer. En ik had eigenlijk heel veel zin om te gaan hardlopen. En ik vertelde aan Alexandra, mijn vrouw, van... Oh, ik moet me zo opladen om nu naar buiten te gaan en mijn schoenen dan aan te trekken en het toch echt te gaan doen. En ze zegt tegen mij, schatje, ga gewoon naar buiten. Eén keer dat je vertrokken bent, gaat je ook gewoon heerlijk voelen. En het gaat achteraf zijn dat je het plezier eruit haalt. En je gaat niet geloven wat er gebeurde. Ik liep de deur uit en op dat moment ging het wolkendek open en begon de zon te schijnen.
Wauw.
En het was een fantastische, het was een fantastisch rondje. En ik had het nooit zo kunnen maken. En ja, het was gewoon daar in het moment heerlijk.
Nou, dat is magisch. Dat is magisch. Ja. Meer informatie over Barbara kun je terugvinden op de website over Wenders en op LinkedIn. Het complete gesprek wat ik had met Barbara is terug te luisteren in de HRD Café Lounge podcast. En die staat binnenkort op Spotify en Apple Podcasts.
HRD Café. Trending. Wat zijn de laatste nieuwtjes?
In de afgelopen weken kwamen weer een aantal interessante trending topics tegen op het web via social media of in gesprek met vakgenoten. Van mijn kant even een shout-out naar onze collega Saskia, die me regelmatig voorziet van hele leuke en interessante nieuwtjes. Ook degene die ik vandaag weer ga brengen. Bijbehorende links en informatie vind je in de show notes.
Ja, je hebt wel heel veel geluk met zo'n wingvrouw, want ik ben gewoon zelf moeten gaan zoeken. Gelukkig heb ik dat ook gedaan en gevonden, want via de LinkedIn-pagina van de Harvard Business Review vond ik een artikel met een opvallende titel. Learning is a learned behavior. Met andere woorden, leren is helemaal geen talent, het is een vaardigheid en iedereen kan erin groeien. En volgens het artikel maken drie dingen daarin echt het verschil. En het eerste is duidelijke leerdoelen. En zorgen dat je eigenlijk leren bekijkt als een soort van projectmanagement. Wat wil ik juist leren, waarom wil ik het leren en tegen wanneer wil ik het leren? Het tweede punt dat ze maakte was metacognitie. En daar vertelde ik al iets over aan het begin van de aflevering. En dat gaat over het even checken of je het echt begrijpt. En de vraag is dus, zou je het kunnen uitleggen aan een ander? En ik ben dus nu aan het uitleggen wat metacognitie is.
Even checken. Ja, dat lukt je aardig, dus volgens mij begrijp je het wel.
Ja, echt ook. Goed toch? En dan het derde punt gaat over reflectie en rust. Het inzicht komt vaak pas tijdens de wandeling of onder de douche. En dan gaan we het dus hebben terug over reflectie, maar dan in de definitie van kool. Leren vraagt dus om cognitieve stilte, een beetje pauze, wat afstand, rust en slaap. En ik vond het wel mooi, want het artikel bevestigt voor mij ook wel een aantal principes die ik al hanteer bij het ontwerpen van leertrajecten. Zoals bijvoorbeeld de tijd nemen voor het onderzoeken van de leervraag van deelnemers. Alleszins, voor HRD'ers betekent dit heel concreet minder focus op nog meer content of inhoud in leertrajecten en meer focus op het proces. We moeten leerprocessen ontwerpen waarin mensen hun eigen leren organiseren, checken en verwerken met voldoende ruimte voor goede vragen en momenten van stilte. En dan vraag ik mij af, Pieter-Jan, doe jij dan aan metacognitie? Check jij regelmatig bij jezelf of je begrepen hebt wat je geleerd hebt? En leg je het dan ook wel eens uit aan een ander?
Nou, dat is wel een goede vraag inderdaad. Want ik zei dus dat ik vaak reflecteer in mijn eentje. En dan schrijf ik het wel op en ik typ het uit. Maar ik moet zeggen dat ik de stap om het te delen met anderen kan ik wel vaker gaan maken. En ik zit nu met Mara en Martine, onze collega's, in een clubje wat gaat over de tweede helft van je leven. We hebben een soort intervisieclubje van gemaakt. En ik moet zeggen dat dat brengt dan weer een heel ander reflectieproces op gang. Dus zo ben ik dat wel aan het praktiseren. Maar ik neem deze tip zeker mee.
Super. Metacognitie in de praktijk.
De nieuwe monitor Leercultuur 2025 van de SER en TNO die laat zien dat leren op de werkvloer springlevend is. Maar er zit ook een verrassende paradox in de cijfers. 87% van de werknemers leert informeel van collega's, klanten of hun dagelijkse werk. En tegelijkertijd daalt het aantal bedrijven waar meer dan 75% van de werknemers scholing volgt. Vooral bij kleinere organisaties. Dus we zien een opkoming van het informele leerproces. De monitor die kijkt breed naar leren, formeel, non-formeel, informeel. En onderzoekt ook hoe urgent werkende scholing vinden. En hoe HR-beleid en werkomstandigheden leren stimuleren. De boodschap, dat is leren en ontwikkelen blijft essentieel. Maar vraagt om vernieuwde aandacht voor aanmoedigende structuren. Vooral in het MKB. En de volledige monitor is te lezen en te downloaden via de website van de SER of van TNO. In de vorige editie van het HRD-café spraken we over luisteren in organisaties. Dat naar aanleiding van een interview met Frederik de Profit van All Ears. En onder andere Marilien Poelmans, die geeft op LinkedIn een leuke reactie over deze podcast. En die hebben we in ieder geval, gehoord. Marilien, dankjewel.
En ook uiteraard na deze editie zijn wij heel erg benieuwd hoe jij omgaat met de vraag van de aflevering en hoe jij dus ruimte maakt voor gezamenlijke reflectie in jouw werk.
Laat het ons weten wat jouw ervaringen zijn met reflectie op LinkedIn, via WhatsApp of via mail. En wie weet vormt jouw ervaring de volgende HRD Café vraag.
Kennis in ontwikkeling. HRD Café.
Welk plaatje gaat er op de platenspeler, Joep?
Ja, Pieter-Jan, ik dacht aan een nummertje van Echo en de Bunnyman, namelijk de Killing Moon. Want ik ga dit weekend op weekend met een paar vrienden naar de Ardennen, oude studiegenoten. En we hebben een gedeelde voorliefde voor New Wave.
Heerlijk, ja. Dus dit brengt jou weer even terug naar goede tijden.
Absoluut. Blast to the past. En dit plaatje komt zeker op de draaitafel in het weekend.
Nou, we laten het even goed resoneren. Dankjewel weer voor het luisteren naar HRD Café. En tot volgende week.
HRD Café.
Powered
by
Kessels & Smith Broadcasting.